Broeders en zusters, vanavond wil ik u meenemen naar de eerste Petrusbrief. We maken het rijtje nog maar af, denk ik. De eerste brief van Petrus, waarvan ik lees vanaf 1 vers 1, 1 Petrus 1 vers 1 dus. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, den uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, terwijl geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezond is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover. En ik hoop dat in ieder geval uit deze eerste verse van deze brief duidelijk is dat de apostel zich rechtstreeks richt tot degenen die wedergeboren zijn, tot gelovigen namelijk. En in ieder geval zegt hij dat natuurlijk meteen expliciet in de aanhef van de eigenlijke brief, in vers 3. Die ons heeft wedergeboren, God namelijk, die ons heeft wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarna spreekt hij over een erfenis die voor ons, en in dit geval zegt hij voor u zelfs, hè, zijn lezers, die voor u bewaard wordt in de hemelen. Het betekent dat de apostel zich inderdaad richt tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. En als wedergeboren mensen waren sinds de opstanding van Christus, en het was sinds de opstanding van Christus, dan maken zij deel uit van die gemeente van eerstgeborenen, zoals die letterlijk zo genoemd wordt in Hebreeën hoofdstuk 12. En dat betekent dat ze deel uitmaken van dezelfde gemeente als wij. Tot op heden bestaan er geen andere wedergeboren mensen. Allen die wedergeboren zijn, tot op heden, maken deel uit van diezelfde gemeente die zijn oorsprong vindt, oorzaak vindt bij de opstanding van Christus. En dat staat er hier dus ook gewoon bij. Dat ik dat zo zeg, komt natuurlijk omdat er nog wel wat theorieën in omloop zijn over de strekking of de doelstelling of zelfs de inhoud van deze brieven van Petrus, maar het is hetzelfde verhaal als wat ook rondgaat over de brief van Jacobus en daarna ook in mindere mate trouwens over de brieven van Johannes en Judas. En we hebben ons daar in het verleden al uitgebreid mee bezig gehouden, met de gedachte namelijk dat deze brieven van de andere apostelen dan Paulus eigenlijk niet voor ons bestemd zouden zijn, als ik het maar even snel zeg, voor het gemak, hè, want ik moet er toch een beetje snel doorheen, ik kan er niet elke keer bij stilstaan. Maar de gedachte is dan dat Paulus dan nog gemeentelijke waarheid bekend maakt, maar dat Petrus, Johannes en Jacobus en Judas daar geen idee van hadden en in ieder geval daarover niet schrijven in hun brieven. En dat die stelling heeft weliswaar een kern van waarheid, maar het is de verkeerde conclusie die men trekt. En bovendien is de conclusie die men niet vol kan houden wanneer men die brieven waar het dan over gaat ook daadwerkelijk bestudeert. En als men wel probeert de stelling vol te houden dat deze brieven niet voor ons zijn, dan moet men zich in allerlei bochten wringen om het een en ander weg te redeneren. Zo zie ik dat, zeg ik dan maar, hè. Maar waar het om gaat is eenvoudigweg dit, laat ik het dan eens een keer heel algemeen met gewone argumenten zeggen, zonder meteen op schriftplaatsen in te gaan. Dat heb ik in het verleden gedaan uitgebreid, dus ik doe het nou even anders, hè. Het hele idee is dat vanuit de oud-testamentische tijd was aangekondigd het aanbreken van het nieuwe verbond. Ik moet eigenlijk zeggen het Nieuwe Testament in dit verband, dat is makkelijker. Vanuit oud-testamentische tijd werd het Nieuwe Testament aangekondigd. Of vanuit de dagen van het oude verbond werd het Nieuwe Verbond aangekondigd. Of gewoon in de dagen van voor Christus werd aangekondigd de komst van de Christus. En meteen daaraan vast zit dan ook weer dat in de dagen van het oude verbond en de dagen van voor Christus werd aangekondigd het koninkrijk van de Christus. En dat is hetzelfde als van de Messias, maar dan in het Grieks, hè. Dus het koninkrijk van de Messias. Het Messiaanse Rijk, koninkrijk der hemelen, koninkrijk gods, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Het heeft trouwens nog wat aanduidingen in de Bijbel die wat minder bekend zijn. Alles beloofd vanuit het Oude Testament. Van deze oud-testamentische gelovigen, want er waren er die deze beloften geloven, van deze oud-testamentische gelovigen wordt gezegd dat zij de beloften niet verkregen hebben. Wat is het, Hebreeën 11, om maar eens wat te noemen. Ze zijn voor die tijd gestorven. Dat geldt in het bijzonder voor Abraham, die in dat geval ook nogal eens genoemd wordt. Niet alleen in Hebreeën, maar ook op andere plaatsen, ook in de evangeliën. Want er wordt zelfs gezegd dat anderen, zelfs heidenen, zouden aanzitten in het koninkrijk voor Abraham, Isaac en Jacob zelfs. Want waar het om gaat is eenvoudigweg dit, dat tot aan de opstanding van Christus, en misschien moet ik strikt genomen zeggen, tot de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus, tot die dagen waren weliswaar beloften gedaan, maar die beloften werden nog niet vervuld. Het zou afhankelijk zijn namelijk eerst van de overwinning op de dood, en daarmee op de zonde, en daarmee op de oude schepping, de overwinning op de dood die tot stand gebracht zou worden door de Messias, die immers, en dat zegt Petrus hier in 1 Petrus 1 vers 12, die eerst zou lijden, nee vers 11 was het, die eerst zou lijden en die pas daarna heerlijkheid zou ontvangen, dat in elk geval. En dat die beide dingen zouden gebeuren, het lijden op Christus en vervolgens zijn heerlijkheid is een duidelijke zaak, ook uit de oud-testamentische profetie. En zelfs de volgorde uiteraard is een duidelijke zaak. Eerst het lijden en daarna zijn heerlijkheid. Vervolgens is het zo dat door de opstanding van Christus, hij werd degene die hij zou zijn. Nou, dat is wel cryptisch uitgedrukt natuurlijk, maar toch is van belang om het een keer zo te zeggen. U herinnert zich waarschijnlijk dat als iemand tot de Heer Jezus zegt dat hij van mening is dat hij de Christus is, dan antwoordt de Heer daar op vele manieren op, maar hij zegt nooit, je hebt gelijk. En als hem ronduit gevraagd wordt, zijt gij de Christus, dan nog zegt hij niet ja. Daar is ook een goede reden voor, hij was het ook niet. Er zat wel een kern van waarheid in de conclusie van Petrus. Laten we het even bij Petrus houden dan. Hè. Petrus in Matthäus 16, aan wie de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En daarna, wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus zei, geen ja en geen nee. Hij zei, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar of het nou zo was of niet, de Heer zegt niet ja, hij ontkent het niet. En we krijgen het vermoeden dat hij het ermee eens is. Dat wel, bovendien, wij vinden dat, dat hij het inmiddels is. Jezus is de Christus, dus we hebben er verder geen probleem mee. Maar het merkwaardig is dat hij niet gewoon zegt, je hebt gelijk, zo is het. En er is een goede reden voor, hij was het ook niet. Hij moest het nog worden. En bij vele gelegenheden waarbij hij zijn messiaschap, christenschap, dat bestaat geloof ik niet, dat woord, we moesten het eigenlijk uitvinden. Maar goed, waarbij hij zijn messiaschap dan, zal ik maar zeggen, demonstreerde, dat wil zeggen bij vele gelegenheden waarbij hij demonstreerde dat hij eigenlijk de Christus was, namelijk bij de tekenen en wonderen die hij deed, en in het bijzonder zelfs bij zijn zogeheten verheerlijking op de berg, zei hij tot zijn discipelen, dat is nou wel leuk dat je het gezien hebt, maar mondje dicht. Hij gebood hen scherpelijk dat zij hierover niet zouden spreken. Niettemin deden zij het wel. Meteen, staat er ook gewoonlijk achter. Dat vind ik altijd aardig. voor degenen die onder de wet leven, is de vraag, wie was er nou fout? Die discipelen, omdat ze er toch over spraken, of de Heer Jezus, omdat hij hen iets had laten zien waarover ze nou eenmaal toch niet konden zwijgen. Toch de gelegenheid schept overtreden. Maar goed, laat maar zitten. Maar waar het om gaat is eenvoudigweg dit, dat wat de Heer demonstreerde, ook in zijn tekenen en wonderen, was dat hij de Messias was, de door God geroepene enzovoorts. Zo zonder meer. Deze tekenen zijn gebeurd en zijn beschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Al moet ik erbij zeggen dat deze woorden uit Johannes 21, denk ik, dat deze woorden geschreven zijn na de opstanding van Christus. En toen was er dus geen vuiltje meer aan de lucht, om zo te zeggen. Toen was hij ook inderdaad inmiddels de Christus. Maar de hele gedachte is dat hij dat officieel werd door zijn opstanding uit de dood. Of om het dan eenvoudiger te houden, hij was het in ieder geval pas officieel sinds zijn opstanding uit de dood, maar feitelijk op grond daarvan ook. De Messias, die in het Oude Testament beloofd was, zou eeuwig leven moeten hebben. Zou niet onderworpen kunnen zijn aan de dood. En vandaar dat Paulus in Romeinen schrijft, hij is eenmaal gestorven, maar dat was echt eenmaal. Want dat hij leeft, leeft hij gode en de dood heerst niet meer over hem. En in de Hebreeënbrief, deze, de hoge priester en middelaar en dus eersteling en koning van het nieuwe verband, die wordt niet door de dood verhinderd te blijven zoals de oud-testamentische priesters, want deze heeft in zijn opstanding een eeuwig priesterschap ontvangen, alzo hij altijd leeft. En dus een onvergankelijk priesterschap. Dat zijn de laatste versen uit Hebreeën 7. Gaat er dus om dat hij bij zijn opstanding gesteld werd tot eersteling van de nieuwe schepping. En als eersteling was hij dus eerst geboren met hoogste erfrecht. Hij werd dus ook gesteld tot koning en hij werd gesteld tot hoge priester, namelijk van het nieuwe verbond. Tot koning van het Messiaanse Rijk vanzelfsprekend, dan wel koninkrijk Gods of koninkrijk der hemelen. Maar tot hoge priester uiteraard van het nieuwe verbond. Dus bij dezelfde gelegenheid, bij de opstanding van de Heer Jezus Christus, brak het nieuwe verbond aan en brak het koninkrijk aan. Het beloofde koninkrijk. Heel simpele zaak. Het is in overeenstemming met wat zowel Petrus als Paulus betogen in hun beide eerste uitgebreide toespraak die in de Bijbel staat. Zij betogen namelijk dat de Heer uit de dood is opgestaan en gezet is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, gesteld is tot Heer en tot Christus, Handelingen 2 enzovoort, en gesteld is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, Handelingen 2 en Handelingen 13, de toespraak van Paulus. Het is gewoon hetzelfde verhaal en Paulus zegt er nog uitgebreid bij dat gebeurd is in vervulling van Psalm 2, waar tot de Messias gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt of vergenereerd. En Paulus zegt erbij dat heden, waarover Psalm 2 spreekt, is de dag van de opstanding van Christus. Ik kan niet missen, bij zijn opstanding werd hij gesteld tot Here en tot Christus. Beide grote apostelen vertellen dezelfde waarheid, maar we vinden hem overal terug in alle nieuwtestamentische brieven en feitelijk ook in de evangeliën. Waar het nu om gaat is dit, dat pas sinds de opstanding van Christus het nieuwe verbond is aangebroken en nieuwtestamentische waarheid zo zonder meer wordt toegepast, dat pas sinds de opstanding van Christus gelovigen leven onder het nieuwe verbond, dat pas sinds de opstanding van Christus gelovigen worden wedergeboren, op grond van hun geloof, maar tegelijkertijd op grond van de opstanding van Christus. Het betekent automatisch dat Abraham weliswaar een gelovige was, maar niet wedergeboren was. Hij was wel een gelovige, maar hij leefde niet onder het nieuwe verbond. Hij was wel een gelovige, maar leefde niet in het koninkrijk Gods. Want het waren dingen die hem wel beloofd waren, maar hij is gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Hij geloofde dat de Heer uit de dood zou opstaan, staat uitgebreid in Romeinen 4... en eventueel Galaten 3, maar hij heeft het in zijn leven niet meegemaakt, dus inderdaad, hij moest wachten. En tot op heden is de man nog steeds niet wedergeboren. Nee, zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, maar hij is niet wedergeboren. Nog niet. Dat wacht ook nog op de toekomst. Het hele punt is dat levende gelovigen, dat wil zeggen gelovigen in het vlees nog, sinds de opstanding van Christus, inderdaad zijn wedergeboren. En dus de geest hebben ontvangen. Want sinds wanneer ontvangt een gelovige de Heilige Geest? En dus eeuwig leven, want het is uiteindelijk toch gewoon hetzelfde. He? Sinds wanneer? Niet zeggen sinds Pinksteren. Gewoon sinds eerste paasdag. Sinds de echte eerste paasdag. Toen de Heer bij zijn discipelen verscheen in de opperzaal. Weet u wat ik dan nooit wist? Dan onderbreek ik mezelf natuurlijk. Weet u wat ik dan nooit wist? Dat ik er 2-3 weken geleden ineens achter kwam. Dat moet kloppen als je het mij vraagt. Dat die opperzaal gelegen is recht boven het graf van David. Heb je dat? Je bezoekt in Jeruzalem het graf van David. Daarna ga je de trap op en dan ben je in de opperzaal. Ik heb het nooit geweten. Maar het moet kloppen, want typologisch is er geen spel tussen te krijgen. Historisch trouwens ook niet, maar dat wisten ze daar niet. Zal ik het even gaan vertellen? Als het waar is wat ik denk, dan was Jozef van Arimathea de eigenaar van de opperzaal. Kan ik niet echt bewijzen, maar het is in hoge mate waarschijnlijk en het is een hele oude traditie. Bovendien was hij familie van de Heer Jezus en dus een afstammeling van David. Bovendien was hij schat hemeltje rijk. Voor een deel staat het in de Bijbel, voor een ander deel staat het in andere oude overlevering. En als hij schat hemeltje rijk was en erfgenaam was van David, wat lag dan meer voor de hand dat hij de eigenaar was van het graf van David? Dus de grond van David, van het huis van David, familie van David, koninklijk huis waarvan hij een erfgenaam was. En dat de opperzaal daarboven gelegen is, ligt dan ook voor de hand, in hetzelfde pand dus, nu nog steeds. En typologisch klopt het helemaal, want lezen we de toespraak van Petrus, zowel als Paulus, die toespraken die ik net aanhaalde, handelingen 2 en handelingen 13, dan zeggen beide, David is gestorven en zijn graf is onder ons, tot op deze dag. En toch? En beide zeggen, maar de zoon van David is gezeten in de hemel, dat is de enige echte opperzaal. Dat wordt iedereen graag te weten, hè? Dat wisten zelfs de Amerikaanse negers, hè? There's room in the upper room. Dat is bedoeld de hemel. Klopt toch? Het koninkrijk niet beneden, want David is dood, maar het koninkrijk boven. In de opperzaal namelijk. Wie het bedacht heeft daar, weet ik niet. Wie het uitgevonden heeft, wat de historische argumenten zijn, weet ik ook niet. Maar ik had het zelf kunnen bedenken, denk ik dan altijd. Maar laat maar zien. Maar goed, inderdaad. David is gestorven. Nou weet ik echt niet meer wat ik aan het vertellen was eigenlijk. Want zo gaat het dan. Oh ja, over de Heilige Geest. Sinds wanneer ontvangt men de Heilige Geest? Sinds dat de Heer op eerste paasdag opstond uit de dood, zich vertoonde bij zijn discipelen in de opperzaal, op hen blies, zijn adem, geest dus, en zij ontvang de Heilige Geest. Dat die kracht die zij toen ontvingen niet meteen vaardig over hen werd, zodat die kracht of die geest ook naar buiten toe gemanifesteerd werd, hoeft ons niet te verbazen, want in onze levens manifesteert, ik hoop dat u begrijpt wat het voor betekent, manifesteert die geest zich ook niet, want hij werkt ook in ons nog steeds in het verborgene. Maar op de Pinksterdag werd die kracht vaardig over hen en demonstreerde zichzelf. Begrijpt u het verschil? Maar ze ontvingen de geest, inderdaad, bij de opstanding van Christus. Toen, op die dag, diezelfde 17e Nisan, het jaar 32, als u het mij vraagt, werden zij wedergeboren, zoals Petrus zegt, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En sindsdien zijn bestaan er gelovigen, wedergeboren mensen, en sindsdien zijn die gelovigen eerstgeborenen. Want alvorens de Heer zijn koninkrijk zal brengen, en dus ook zijn nieuwe verbond, over alle volkeren en over heel de aarde, en alvorens hij dus zal zitten op de troon van zijn vader David, verzamelt hij zich eerst, let op het woord eerst, in verband met eerstgeboorterecht en eersteling, hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en pas daarna zal hij de vervallen hut van David weder oprichten, zij Jacobus, waren de eerste woorden van Jacobus. Het duurde wat lang voor hij praten kon, maar toen hij wat zei, zei hij dit, hè? De eerste woorden van Jacobus. En het betekent dus dat het volk uit de heidenen, daar behoren u en ik toe, maar dat volk ontstond, inderdaad, sinds de opstanding van Christus. En sindsdien ontstaat dus, of wordt verzameld, een gemeente van eerstgeborenen. Een gemeente dus bestaand uit zondaren die door genade zijn zalig geworden en wedergeboren, maar die deel hebben gekregen aan eerstgeboorterecht binnen dat koninkrijk wat in de toekomst zal geopenbaard worden. En ergo, het betekent gewoon dat wij dus deel zullen hebben aan niet alleen het koninkrijk, want daar hebben we al deel aan, maar we zullen zelfs deel hebben aan zijn heerschappij. In, of als u dat liever hebt, over dat koninkrijk. Want wij zullen met hem heersen. Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nee, staat niet in Efeze, niet in Colossense. Staat in Korinthe. Zelfde waarheid. Weet gij niet dat we de engelen zullen oordelen? Weet gij niet dat we de wereld zullen oordelen? Dat is een belofte die nooit aan Israël gedaan is, maar die gedaan is aan de gemeente op grond van de hemelse positie, de positie dus van de eerstgeborenen, de hemelse positie van de gemeente. En daarom een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. En als wij een gemeente van eerstgeborenen zijn, met een hemelse roeping, erfenis, bestemming of wat het maar heten mag, wandel enzovoorts, wel nu, die eerste gelovigen van het allereerste begin maken daar dan toch zeker deel van uit. En als die mensen behoren tot een andere gemeente als wij, want sommigen zeggen dat, hè, dan betekent het dat zij behoren tot een gemeente van eerstgeborenen en wij niet. En dat betekent het automatisch dat we dus niet naar de hemel gaan. Dus als je blijft volhouden dat Petrus, Johannes en Jacobus van gemeentelijke waarheid niks verstonden en dat die betrokken waren slechts in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde en dat zij een Joodse bediening hadden, een bediening onder het Joodse volk exclusief, dan betekent het automatisch dat zij een hemelse toekomst zouden hebben, wat niet kan, want dat is aan de Joden nooit beloofd. Maar zij zijn dan een gemeente van eerstelingen. En dan gaan wij niet naar de hemel, maar dan klopt er dus helemaal niks meer van heel de nieuwtestamentische verhoudingen. U ziet wat een vreemde theorie het is, die kun je nooit staande houden. Waar het om gaat is dat alle gelovigen sinds de opstanding van Christus deel uitmaken van wat Jacobus noemt, notabene Jacobus, een volk uit de heidenen voor zijn naam. En pas daarna, nadat dat volk voltooid is, zal hij wederkeren om alsnog te vervallen het, of het huis gewoon van David, weder op te richten. En daarmee dus het Davidische koningshuis te herstellen op een troon, niet in de hemel, maar op een troon in Jeruzalem. De troon in de hemel berust ook niet op de afstamming van de Heer Jezus uit David, maar berust op het feit dat hij de Zoon Gods is en als zodanig is aangesteld. Dat zal niet in de toekomst gebeuren, dat is in het verleden allang gebeurd. En aan die zoon hebben wij deel gekregen en tot dat zoonschap zijn wij ook inderdaad geroepen. Nou, ik hoop dat ik nu weer voldoende gezegd heb over dit misverstand. Het blijkt trouwens ook gewoon uit deze brief dat de apostel Petrus wel degelijk op de hoogte is van de roeping van de gemeente. Ik moet er alleen een andere kant bij zeggen dat ook uit de brieven van niet alleen Petrus, maar de andere apostelen, exclusief Paulus, ook blijkt dat het niet hun bediening was om specifiek gemeentelijke, namelijk hemelse waarheid, bekend te maken. Integendeel, hun bediening werd beperkt, hun brieven althans, want daar gaat het voor ons om, hun brieven beperken zich tot de aardse omstandigheden van de gelovigen. En dat is het dan, meer niet. Waardoor ze voor 100% eigenlijk, nou ja, niet helemaal voor 100% zelfs, maar voor het grootste gedeelte dan in ieder geval zonder meer van toepassing zijn op een volgende bedeling, waarin het inderdaad slechts gaat om de aardse omstandigheden van de gelovigen, al is dat dan ook in de 1000 jaren uiteindelijk, en zelfs uiteindelijk op een nieuwe aarde, maar het is in ieder geval aards. Maar de brieven van Paulus, die gaan verder dan dat. Dat wil zeggen, die bespreken precies dezelfde dingen, dezelfde waarheden. Er is geen verschil tussen te vinden. Ik heb het nooit kunnen vinden, tenminste. Maar de brieven van Paulus gaan wat verder en spreken ook uitgebreid over de hemelse omstandigheden waarin de gelovigen reeds nu verkeren. En spreken ook over de hemelse toekomst van de gelovigen van vandaag. En in die zin zijn die brieven dus wat minder van toepassing te brengen op de dagen na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, ze zijn leerzaam voor de gelovigen dan, maar er zijn dingen waar apostel Paulus over spreekt, waaraan zij geen deel zou hebben. Maar laat ik voor alle duidelijkheid zeggen dat wij en zij, en maar zelfs ook eigenlijk de oud-testamentische gelovigen, op dezelfde wijze moeten zalig worden. Namelijk door geloof in de Heer Jezus Christus. En tot dat thema beperkt de apostel zich dan ook bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. En een mens zou zalig worden niet door de wet. En zou daar, als hij zalig is, ook niet leven onder de wet. En tot dat thema beperkt hij zich in de Galatenbrief. En een mens zou, de gelovige althans, zou niet moeten leven uit menselijke wijsheid, maar uit goddelijke wijsheid. En tot dat thema beperkt de apostel zich in de beide Korinthebrieven. Moeilijker is het niet. Echt heel simpel, waarom men er soms zo moeilijk over doet, ontgaat mij ten helemaal. Maar dan terug naar Petrus. Want we hebben natuurlijk wel iets bijzonders met Petrus, want daar struikelen wij meteen over in vers 1. Hij is namelijk apostel van Jezus Christus, dat verbaast ons natuurlijk niet. Een gezondene betekent dat, gezonden door Jezus Christus zelf. Dat klopt, want toen hij tot de Heer Jezus zei, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, gaf de Heer hem de sleutel van het Koninkrijk in Matthäus 16, hetgeen ongeveer betekent dat hij de eerste spreekbeurt zou hebben op de Pinksterdag. Nee, in Jeruzalem. Maar niet in Velzen. Dat was trouwens de tweede Pinkster. Mag ik laat maar zitten. Maar hij zal de eerste spreker zijn. Hij zal namelijk het nieuwe verbond, althans in de prediking, openen. Dat is de hele gedachte van de sleutel. Hij zou ontbinden het oude verbond. En de Heer zei, en wat je op aarde zult ontbinden, zal in de hemel ook ontbonden zijn. Zodat die aardse omstandigheden net zo goed hemelse omstandigheden zijn. En vervolgens, hij zou binden, hij zou namelijk het nieuwe verbond bindend verklaren. Dat is toch waar hij over sprak, op Pinksteren, Handelingen 2. Hij bond als het ware het nieuwe verbond. En de Heer zei, je zult het binden op aarde, maar het zal ook in de hemel gebonden zijn. Zodat de Heer tot Petrus zei, dat wat hij op aarde zou doen, zou een hemelse uitwerking ook hebben. Waarmee in één klap gezegd wil zijn dat wat Petrus predikt op de Pinksterdag niet alleen van doen heeft met de openbaring van het Koninkrijk van Christus alsnog in de toekomst, maar net zo goed met onze tegenwoordige gemeentelijke hemelse waarheid dus. Nou, het is deze Petrus die bij diezelfde gelegenheid dus inderdaad zijn opdracht al ontving. Later herhaalt Petrus dat ook, want als Jacobus uit die vorige brief hier en Petrus en Paulus, gedrieën, ik stel me zo voor, naast elkaar zitten op het podium. Nee, het was een zoeklicht overdag, broeder. Goed, laat maar zitten. Dus dan zit je naast elkaar op het podium. Maar ze zaten naast elkaar in de gemeente in Jeruzalem. Toen hadden ze een discussie over hoe dat nou moest met gelovigen uit de Joden, die kosher leven, zal ik maar zeggen. En dat was heel vervelend, hoor. In Israël kwam ik iemand tegen die vertelde dat hij zo goedkoop een vaatwasmachine gekocht had. Het ding was maar 3 keer gebruikt, maar moeder had per ongeluk een stuk van het verkeerde servies in die vaatwasmachine gezet, zodat het ding nou niet koosje meer was, weet u wel. U weet toch hoe dat werkt, hè? Je hebt een servies voor vlees, maar een servies voor de zuivel, dat mag niet verward worden. Dus hebben twee vaatwasmachines, daar komt het toch neer. Maar ja, er was per ongeluk een bord in de verkeerde vaatwasmachine gegaan, dus het ding werd voor een appel en een ei. Is dat koosjer? Een appel en ei? Goed. Maar werd voor een appel en ei voor een prikje verkocht. Dus je kunt daar goedkoop aan de Costco. Maar goed, dan was ik nou weer. Soms verdwaal ik heel, maar ik zie dan zo en zoveel weer ineens voor me. Hè. Maar er waren Petrus, Jacobus en Paulus bij elkaar in Jeruzalem. Waar het ging over of de gelovigen uit de Joden Joods moesten blijven, dan wel of de gelovigen uit de heidenen ook Joods moesten worden, Joods moesten leven of iets dergelijks. En in dat verband krijgen ze alle drie het woord. Paulus eerst. En Paulus zegt, ja hoor eens, ik predik het evangelie aan Joden, maar ik kan het ook niet helpen dat heidenen tot geloof komen. Want zo was het. Hij bracht verslag uit, u weet wel, met lichtbeelden en zo van zijn zendingsreis. Zo gaat dat. En die waren. En ik kon het ook niet helpen, maar dat is wat gebeurde steeds. Hij bezocht de synagogen overal waar hij kwam. Maar heidenen kwamen tot geloven, niet Joden. En hij werd door de Joden zelfs vervolgd. Zodat hij zijn reis ook in de omgekeerde volgorde prompt weer aflegde. Terug naar huis. Maar goed, daarna kreeg Petrus het woord. En Petrus zei iets wat kennelijk veel bestreden wordt. Petrus zei, mannen broeders, gij weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, opdat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Ooit gelezen? Handelingen 15, onthoud hem, en anders zoek hem maar op. Ooit een keer, hè? Mannen broeders, gij weet, niks nieuws, gij weet dat God van over lange tijd, dat is dan van heel lang geleden dus, ik denk minstens vanaf dat hij bij het meer van Galilea vandaan geroepen werd uit zijn bootje. Een bootje, want het was een haasbootje. Maar, dat hij, God heeft mij van over lange tijd uitverkoren dat de heidenen door mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Wie zou het evangelie naar de heidenen brengen dus? Niet Paulus dus, Petrus. En nadat Petrus via Cornelius enzovoorts de deur had opengezet, iets wat hij niet wilde, maar hij werd door de Heer toe gedwongen, toen kon Paulus vervolgens door diezelfde deur naar de heidenen gaan. Dat is waar. En daarna beperkte Petrus zich in het algemeen weer tot de Joden. Dat is ook waar. Maar dat laatste, dat moet je zien in het licht van het eerste. Dat wil zeggen, je kunt wel zeggen, Paulus ging naar de heidenen en Petrus ging naar de Joden. En Paulus is dus degene die het evangelie naar de heidenen gebracht heeft. Maar die conclusie is fout. De Bijbel zelf zegt dat het Petrus was. En Petrus zegt het ook in het bijzijn notabene van Jacobus en in het bijzijn van Paulus. Dus dat kan niet missen. Petrus was degene die het evangelie naar de heidenen bracht. En daarna kreeg Jacobus het woord. Eerst Paulus, verslag van zijn zendingsreis. Toen Petrus die zegt, God is mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En toen nam Jacobus het woord en die zei, dat is allemaal, klopt allemaal precies met de schriften. Hij zegt, want God zou zich eerst een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Via wie? Paulus? Nee, Petrus dus. Heb je dat? Petrus dus. Dat neemt echter niet weg dat Petrus later in zijn bediening, ook in Handelingen 15 komt dat aan de orde, en ook in het andere verslag van dezelfde gebeurtenis in Galaten 1, dat Petrus daarna speciaal zich richtte tot de Joden. Waarom? Ik weet niet, omdat hij die makkelijker aansprak waarschijnlijk. Nee, ik weet natuurlijk wel, maar dan moet ik modern jargon gebruiken. Hij had roeping voor de Joden. Toch? Maar het is dezelfde boodschap, maakt verder niet uit. En Paulus en Petrus spraken af dat Petrus in het bijzonder de Joden zou bezoeken en hen het evangelie brengen en dat hij zelf, Paulus, zou naar de heidenen gaan. En dat is wat ze gedaan hebben. Maar de eerste die naar de heidenen ging, en officieel, was Petrus. En toen via Paulus heidenen tot geloof kwamen, was dat niet officieel en het was ook niet meteen zijn eerste bedoeling, want zijn leven lang, zijn Bijbelse geschiedenis lang, richtte hij zich primair tot de Joden. Maar ja, in heidense landen, maar heidenen kwamen tot geloof. Heb je dat? Hou dat elkaar hoor, want er wordt zoveel onzin over verteld. Goed. Dus, wat we vervolgens leren van Petrus is inderdaad dat hij in zijn praktische bediening daarna inderdaad in het bijzonder predikte tot Joden en dat in het algemeen ook Joden tot geloof kwamen. Zo was het nou eenmaal. En bovendien moet vastgesteld worden dat het grote deel van wat wij tegenwoordig Turkije noemen, inderdaad bereikt werd met het evangelie, weliswaar door Paulus, omdat hij er doorheen trok, maar in het algemeen was het niet Paulus, in het algemeen was het Petrus die daar het evangelie predikte. Neemt u maar een Bijbelse atlas en zoek maar op Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Dat is allemaal Turkije. Wat nu Turkije is, zal ik maar zeggen. En wat we geneigd zijn Klein-Azië te noemen. Maar die term heeft een wat bredere betekenis gekregen achteraf. Maar Petrus heeft daar het evangelie gepredikt. En wat Paulus betreft, die reisde er doorheen onderweg naar het westen. En toen Paulus de richting op wilde van bijvoorbeeld Pontus, Galatië, Cappadocië, Bithynië enzovoorts, toen werd hij daarin verhinderd. Toen sliep hij een nacht slecht. Vervolgens, want hij was helemaal aan de westkust van wat wij Turkije noemen, zal ik maar zeggen. Nog Klein-Azië dus eigenlijk. En hij wilde naar het noorden of naar het oosten, maar hij kon geen kant op. Toen sliep hij een nacht slecht en toen liet de Heer hem zien, via een visioen, weet u wel, via een droom, dat hij maar het water over moest steken dan. En zo kwam de man terecht in Europa. Waarna hij aanzienlijk ver Europa doorgereisd is, maar daar gaat het nou niet over. Maar Griekenland, Italië later. Als je mij vraagt, daar naar Spanje. En maak het verhaal mezelf af, want dat vertel ik nou niet. Maar in ieder geval naar het westen. Zodat dit gedeelte, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, werd overgelaten inderdaad aan Petrus. En Petrus schrijft dus aan de gelovigen in die gebieden. En kennelijk in de gebieden waarin hij zelf het evangelie gepredikt heeft. En waardoor zijn bediening gemeenten zijn ontstaan. Op dezelfde wijze als de apostel Paulus schrijft aan gemeenten die inderdaad door zijn bediening zijn ontstaan. Soms rechtstreeks, soms ook wat minder rechtstreeks, indirect dus, maar niettemin, dat was wel de gedachte. Nou, aan deze mensen schrijft hij. Hij noemt hen vreemdelingen, verstrooid, enzovoorts. Waaruit men ogenblikkelijk concludeert dat het de term is ter aanduiding van Joden die in het buitenland verkeren, in de diaspora, vreemdelingen, enzovoorts. Dat zal ook wel zo wezen, maar voordat we nou die conclusie trekken dat hij zich beperkt tot gelovigen uit de Joden, moet ik u zeggen dat wij eerst de Romeinen dan weer zouden moeten lezen en ons zouden moeten afvragen wie is eigenlijk een Jood? En daarna, wie is eigenlijk een vreemdeling? En wie is eigenlijk in de verstrooiing? En bij alle drie de keren voel ik mezelf aardig aangesproken. Huh? Niet op grond van enige druppels Joods bloed of zo, want het heeft er niets mee te maken. Maar gewoon omdat wij nou eenmaal als gelovigen vreemdelingen en bijwoners zijn. En want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. En ons burgerschap is in de, of onze wandel zelfs staat er, is in de hemel enzovoorts. Toch? Wij zijn hier dus vreemdelingen, wij horen hier niet thuis. Ik zal bijna Johan de Heer citeren, hè. Ik ben hier een vreemdeling. Op aarde ben ik niet thuis, geloof ik, hè. Zo is het. Ja, die zin, voor mij, wat mij betreft, klopt die zin niet helemaal. Dus ik kan hem ook niet helemaal goed citeren en onthouden. Maar in ieder geval, man had het goed gezien. Vreemdelingen. En de vraag, wie is een Jood? Dat heb ik in Israël ook gesteld, die vraag. Daar kun je lachen, hoor. Dan worden ze onder elkaar oneens. Dat is heel interessant. Maar laat me zitten. Wij kennen het antwoord, wie is een Jood? In hoogste instantie, en dus in eerste instantie. Het beste antwoord wat er is dus, het hoogste antwoord. Wie is een Jood? Als je moeder een Jood is, zei onze Israëlische gids, zei, als je moeder een Jood is, toen vroeg iemand, waarom is dat? Toen zei hij, nou, dat komt omdat je nooit kunt bewijzen wie je vader is. Nou ja. Dus toch tweede keus, hè? Maar laat maar zitten. Ik vind het een slecht argument. Maar inderdaad, de moeder dat kan bewezen worden, de vader is wat moeilijker, schijnt het. Of is dat alleen daar zo? Nou, laat maar zitten. Hè? Maar wie is een Jood? Niet die het in het openbaar is, maar die het in het verborgen is. Die besneden is met een besnijdenis niet des vleeses, maar des geestes. Die besneden is met de besnijdenis van Christus. Met opzet gooi ik twee schriftgedeelten door elkaar. Namelijk Romeinen 2 en Colossenzen 2. Maar het gaat om een besnijdenis des harten. Een geestelijke besnijdenis. Er staat gewoon wie wedergeboren is. Want de betekenis van de besnijdenis is gewoon die van wedergeboorte. En waar wij wedergeboren zijn, zijn wij besneden en hebben wij deel aan het leven van Christus. En die is een Jood. Makkelijk genoeg. We hebben deel aan de koning der Joden. Hoezo zouden wij geen Joden zijn? Meer en beter dan op grond van afstamming. Op grond van onze vereenzelviging, identificatie met Christus. Op grond van dat we één plant met hem zijn geworden enzovoorts. Jood, bij uitstek. Dus, geschreven aan Joden, zegt men. Ja, waarom niet aan ons? Geschreven aan vreemdelingen. Waarom niet? Wij zijn vreemdelingen. Verstrooid. En inderdaad, wij zijn verstrooid, want dit hier is niet ons vaderland. En dus zijn wij allen in de diaspora. Toch? En aan ons is beloofd een vaderland. Nou ja, een beter vaderland dan het Joodse. Nou, je weet toch uit Hebreeën 11, een beter vaderland. Namelijk het hemelse. En als u zegt, ja, maar dit zijn dan toch wel specifiek Joodse termen. Dan zeg ik, ja, maar waarom zou de apostel dat doen? Juist om aan te geven waar het om gaat. Het gaat om wedergeboren mensen. En waarom zou het beeld van een verstrooid Joods volk niet worden toegepast op de gemeente? Zo zit het toch. Heel simpele zaak. Dus ik geef meteen toe dat de brief een wat Joodse achtergrond heeft en dat de geadresseerden in meerderheid waarschijnlijk van Joodse afkomst zijn, maar dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. Het is net zoiets als te zeggen, ja hoor eens, de brief aan Efeze is geschreven aan Efeze en toevallig woon ik ergens in, waar wonen wij ook alweer, Broek op Lange Dijk, hoor. Laat maar zitten. Iets vreemds in ieder geval hier in de buurt, zal ik maar zeggen. Hè? En dan zeggen, ja dat is aan Efeze, dus daar heb ik geen boodschap aan. En waar de adressering van Efeze dan nog twijfelachtig is, dan nemen we gewoon Romeinen. Wij zijn geen Romeinen, toch? Wij wonen toch niet in Rome, dus is die brief niet voor ons. Wat een onzin. Wordt geschreven aan gelovigen in de eerste plaats. En dat de brief bezorgd moet worden, heeft tot gevolg dat die geadresseerd wordt. Want dit is de adressering natuurlijk. En je krijgt eerst de afzender, dan de adressering. Namelijk Pontus Galatia, Cappadocia, Azië en Bithynië. Dat wil zeggen dat hij in die streken bezorgd werd en dus verbreid werd. Dat is de gedachte. En tot hen richt de apostel Petrus zich in de eerste plaats. En met andere gemeenten bemoeit hij zich niet, omdat die nou eenmaal niet door zijn bediening zijn ontstaan. Zoals het Bijbelse en zelfs Paulinische gebruik wilde. Bovendien dat er geschreven is aan gelovigen, staat er ook, vers 2, aan de uitverkorenen. Want den, ik lees het ennetje altijd mee, maar ik weet niet of u het hoort. Den uitverkorenen zeg ik dan, hè. Dat klinkt het wat Brabants, dan kan het nog net. Maar den uitverkorenen wil zeggen aan de uitverkorenen. En dan zeggen, ja, het Joodse volk is toch uitverkoren? Dan zeg ik, sinds wanneer zijn wij niet uitverkoren? Uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. Dat is Efeze 1 vers 4, dat lijkt me voldoende. Dat is gemeentelijke waarheid. We zijn in ieder geval uitverkoren. Omdat we deel hebben aan Christus en die is uitverkoren. Dus wij zijn uitverkorenen. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. En dan uitverkoren in de heiligmaking des geestes. Nou, dan is het zeker niet Joods. Want als je nou de wet moet beschrijven, het oude verbond, dan zou je het moeten noemen heiligmaking des vleesjes. Dat is wat lastig, want het bestaat eigenlijk niet. Heiligmaking des vleesjes. Maar dat is een heiliging naar het vlees. Je kan de term nog net vinden in Hebreeën 9. Dat het bloed van stieren en bokken hen heiligde naar het vlees. Nou ja, goed, dan heb je dan heiligmaking des vleesjes. Vaker kom ik het geloof ik niet tegen. Maar dat is Joods, maar daar wordt men niet werkelijk heilig van. En zeker wordt men daar niet uitverkoren van, men wordt er niet zalig van, men wordt er niet wedergeboren door. Het gaat er juist om dat wij uitverkoren zijn in heiligmaking des geestes, heiligmaking door de geest dus, heiligmaking door de inwonende geest en dus heiligmaking vanwege onze wedergeboorte. Vanwege dat we nieuw leven, nieuwe eeuwige geest, de geest van Christus, voor de breedte mag, hebben ontvangen. En die zal ons heiligen. En dus een beschrijving niet van Joden, maar een beschrijving van wedergeboren mensen. En aangezien in de gemeente en dus onder de wedergeborenen geen verschil bestaat tussen Jood en Heiden, zouden wij hier ook het verschil niet moeten hinein interpreteren. Want af en toe gebruik ik nog maar eens een theologische term. Hè? Dus altijd waarom dat is, weet ik niet. Het is altijd Duits. Hinein interpreteren. Men zou het hier niet in moeten leggen. Zeg ik dus. Want wij zijn uitverkoren in heiligmaking des geestes. En we zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid. Een ander woord voor geloof. Tot geloof en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Wel nu, de term vreemdeling is ontleend aan het Oude Testament en heeft van doen met Israël. De term verstrooid zijn is ontleend aan Israël, een verstrooid Israël of een verstrooid Joodse volk. De term uitverkoren is inderdaad ontleend aan Israël, wat onder het Oude Verbond het uitverkoren volk was. Dat is nou eenmaal zo, maar het wordt hier toegepast op de gemeente. En dan vervolgens, besprenging des bloeds van Jezus Christus is een heel vreemde uitdrukking, want die komt... als ik er even nadenk, komt hier voor. Waar komt er nog meer voor? Alleen Hebreeën, denk ik. Nog net, en dan houdt het op. Want het hele punt is dat deze uitdrukking eveneens ontleend is aan Israël. Het is namelijk een uitdrukking ontleend aan de instellingen onder de wet. Dat begrijp je toch, hè? Waar het volk en de tabernakel en in het bijzonder de priester zelf, de hoge priester zelf, maar ook alle priesters, besprengd werden met het bloed van stieren en bokken, waarmee het oude verbond werd ingewijd. Dat is denk ik Hebreeën 7. Als ik ernaast zit, is 9. Dus zoek het maar op. He? Daar staat waarom ook het oude verbond niet zonder bloed, en dus met bloed, werd ingewijd, want het hele volk werd besprengd met het bloed van stieren en bokken, de priester en het boek, het wetboek en de tabernakel, alle voorwerpen van de tabernakel, alles wat bij Israël hoorde, werd besprengd met het bloed van stieren en bokken. Maar het is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond aanbreekt, uiteraard, en zo wordt het in Hebreeën dan ook aangehaald. De gedachte is dat wij, gelovigen, levend onder het nieuwe verbond, besprengd zijn, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met het bloed van Jezus Christus. En op risico voor ketter uitgemaakt te worden, moet ik er dan toch bij zeggen dat dat niet het bloed is van Golgotha, om het dan netjes te zeggen. Maar het is het bloed, namelijk het leven van Christus, de levende, wel te verstaan. Daar staat het trouwens in Hebreeën feitelijk ook bij. Hebreeën 9 vers 14 is trouwens duidelijk genoeg, of 13 is geloof ik al, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen de bloedsprenging op de grote verzoendag onder het oude verbond en het feit dat wij nu deel hebben gekregen aan het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk geofferd heeft, en daarmee worden nieuwtestamentische waarheden besproken. De gedachte is dat via de typologie onder het oude verbond het hele volk besprengd werd met het bloed van stieren en bokken, maar het was zo omdat onder het nieuwe verbond het hele volk, alle gelovigen dus, besprengd worden met het bloed, namelijk met het leven van Christus. En besprengen kun je daarna ook weer vervangen. De gedachte is gewoon dat wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Dat is alles. Je kunt ook zeggen, we zijn gezalfd met olie, maar dan bedoel ik natuurlijk de geest. Of we zijn maar dan heet het niet meer, als olie is, is het gezalfd, maar als bloed is, dan heet het niet gezalfd, maar dan heet het besprengd. Maar het is hetzelfde. En in beide gevallen spreekt het over hetzelfde, over leven namelijk. We hebben deel aan het leven van Christus, dat is wat hier staat. En als zij zegt dat wij besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus, dan is dat beeldspraak. Want wat hij werkelijk zegt is dat we zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En de apostel is zo vriendelijk om het eerst weliswaar in deze typologische vorm te zeggen, ontleend aan het oude verbond, maar daarna zegt hij het in klare taal van het nieuwe verbond in het volgende vers. Dus in vers 2 spreekt hij over besprenging des bloeds van Jezus Christus, maar in vers 3 zegt hij wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar het is volstrekt hetzelfde. En zo verklaart de schrift zichzelf iets waar Petrus in het bijzonder zich van bewust was, want hij is voor zover ik weet de enige die ons dat gewoon concreet ook zegt. Hè? U weet wel de uitspraak, wij hebben het profetisch woord, waar iedereen een eigen verklaring voor kan geven. Maar dat zei hij niet natuurlijk. Hè? Hij zei, wij hebben het profetisch woord wat zeer vast is, wat zeer vast is, niet alleen vast, zeer vast is. En gij doet wel, als je daarop acht hebt, dit eerst wetende. Ik laat een paar tussenzinnen weg, hoor, voor het gemak. Hè. Maar we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Je doet wel, als je daarop acht hebt, dit eerst wetende. Regel 1 bij de verklaring van de profetie. En dus eigenlijk bij de verklaring van heel de Bijbel. Want de hele Bijbel is profetie. Is van God gesproken immers. Regel 1. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Want, zegt de apostel Petrus, het was niet het woord van verschillende profeten, of het waren niet de woorden van verschillende profeten, maar het was het woord van God. En dus is het één geheel, en dus moet men profetie met profetie vergelijken. En dus mag je nooit een schriftgedeelte zodanig interpreteren dat het in strijd komt met een ander schriftgedeelte. En theoretisch betekenen dat je geen enkele conclusie uit de Bijbel mag trekken voordat je de hele Bijbel kent. Dat gaat natuurlijk niet. En zolang we de hele Bijbel niet kennen, zijn we dus voorzichtig met het trekken van conclusies. En blijven wij ons leven lang bezig met schrift vergelijken. Dat meen ik echt. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb. En misschien moet ik dat helemaal niet vertellen, hoor. Maar ik herinner mij dat ik in de tijd, me bezig hield met bestudering van het boek Daniël. Ik denk, je moet toch ergens beginnen, nietwaar? Dus het wordt hoog tijd inmiddels voor Daniël. Nou, wat doe je dan? Dan koop je dus alle boeken die je erover te pakken kunt krijgen. En in het bijzonder van die schrijvers waarvan je weet dat ze over het algemeen betrouwbaar zijn. Dan krijg je 2 meter boeken. Ik overdrijf niet, zeg maar. Dan krijg je 2 meter boeken in de kast. Die werk je dan door. En het resultaat is dan dat je dus nog helemaal niet meer begrijpt. Dan helemaal niet meer begrijpt waar het eigenlijk over gaat. Zo ging het mij tenminste. Maar als je ze al gelezen hebt, dan de laatste hoef je niet meer te lezen, hoor. Want dan weet je het al, hè. Die jongens schrijven het ook maar van elkaar over. Niet dan? Meestal, grotendeels. En bovendien, ja, blijft de Bijbel, dus veel nieuws is het ook niet, hè? Maar wat ik daarna gedaan heb, is gewoon alle boeken weg. En dan gewoon op eigen houtje beginnen bij Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. Dus ik ben blij dat ik met Daniel begonnen ben, want dat is makkelijk. Het is goed ingedeeld in hoofdstukken, want je kunt hoofdstuk voor hoofdstuk op zichzelf interpreteren, zover als je komt, en daarna vergelijken met wat je in de voorgaande hoofdstukken gezien hebt. Dus ik vind de pracht van de oefening nog steeds, enzovoorts. En het blijkt dat er geen enkel probleem is, niet echt tenminste. Op details misschien, maar in het algemeen, de lijnen, de grote lijnen, waartoe nou eenmaal Daniel zich beperkt, die krijg je vanzelf te pakken als je gewoon netjes de diverse hoofdstukken met elkaar vergelijkt. Ze staan daar naast elkaar. En als je dat gedaan hebt, kun je altijd nog naar Openbaring, want er staan ook nog wat van dat soort hoofdstukken. Die leg je dan ook naast en zo kom je vanzelf de hele Bijbel door. Zo gaat het dan. Maar je moet schrift met schrift vergelijken. En niet proberen één vers krampachtig te verklaren of zo, of een keuze te maken uit de verklaringen die er zijn. Het heeft geen enkele zin. Als je zo je Bijbel bestudeert, kom je er echt nooit uit. En dat geldt niet alleen voor de profetie, dat geldt ook voor de brieven. Het geldt voor heel de Bijbel namelijk, maar omdat de brieven het meest van belang zijn voor ons persoonlijk leven ook, daarom zeg ik, dat geldt ook voor de brieven. Men zou ze met elkaar moeten vergelijken en dan is er geen enkel probleem. Hoe het ook zij, deze brief is geschreven dus inderdaad aan degenen die uitverkoren zijn, die vreemdelingen zijn, die verstrooid zijn, maar ik zou niet weten waarom het niet gewoon over de gemeente gaat. Enzovoorts. Degenen dus die deel hebben aan die heiligmaking des geestes, geestelijke heiligmaking, en die dus leven niet onder de bediening des vleeses, namelijk de wet, maar onder de bediening des geestes, uit 2 Korinthe 3, namelijk het nieuwe verbond en dus de genade. En dat zo is, dat blijkt wel, want daarna groet hij deze geadresseerden en zegt genade. En dat is wat ik maar wilde zeggen, hè? Nee, ik doe het niet met opzet, zuster, echt niet, maar het steekt nou helemaal zo van elkaar, makkelijk zat, hè? Genade. En sinds jaren zeg ik altijd, genade is het meest in het oog lopende kenmerk van het nieuwe verbond, de heerschappij van de genade namelijk, het tegenovergestelde van wet. En als ik een tweede kenmerk van het nieuwe verbond zou moeten noemen, dan zou ik zonder meer aarzelen zeggen, vrede. Want het nieuwe verbond heet nou eenmaal in het Oude Testament al, verbond des vredes, mijn verbond des vredes. Jesaja bijvoorbeeld, een paar maal. Een nummer al hoor trouwens. Mijn verbond, ja, nummer al, nieuw verbond. Mijn verbond des vredes, enzovoorts. En wat wenst Paulus dus deze mensen? Wat voegt hij aan toe? Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. En Paulus zou gezegd hebben, genade en vrede zij u van God. Want het was mijn verbond des vredes, zei de Heer. Hè? Want genade en vrede zijn weliswaar, zoals eerder gezegd, ooit respectievelijk de Griekse en de Joodse groet. Kairos, weet je wel, en bij de Joden, shalom. Nee, zo spreken ze dat uit. Onthoud dat, zo moet je dat uitspreken. Als je goede dag verkeerd uitspreekt, dan krijgt het ook een andere betekenis, hebben ze mij verteld. Dat is met shalom ook het geval, hè. Dus, vooruit. Maar genade en vrede dus zijn respectievelijk de Griekse of de Heidense en de Joodse groet. Maar neem niet weg dat beide de grote trefwoorden zijn in de Bijbel ter aanduiding van het nieuwe verbond. En dat is dus wat hij aan toevoegt. Hij zegt niet wet, zei u, en dus strijd. Maar genade en dus vrede. Zij u vermenigvuldigd, dat wil zeggen ze hadden dat al. Genade en vrede, maar het zou vermenigvuldigd moeten worden. En de verklaring daarvoor is heel simpel. De gedachte is dat men genade en vrede heeft ontvangen toen men tot geloof kwam. Maar de bedoeling is dat diezelfde genade en vrede vervolgens uitwerken ook in het praktische leven van de gelovigen. Dat hij leert leven uit de heerschappij van de genade. En dat hij eindelijk is ophoudt te leven onder de wet. Toch? En vervolgens dat hij vrede zou hebben. Ik vond trouwens van de week nog een heel mooie, waar de Heer Jezus aan zijn discipelen uitlegt dat een mens, een gelovige, maar het maakt geen verschil in dit geval, dat de mens alleen vrede kent, zal kennen wanneer hij de Heer dient. Geen andere manier. Door de Heer te dienen. Praktisch te dienen. Want waar hij hen vrede geeft en waar hij zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven, zal u vrede geven en dat soort uitspraken. Matthäus 11, daar zei tevoren dat zij een kruis op zouden nemen. En zijn juk, het is een zacht juk, maar zijn juk zouden dragen. Hem zouden dienen en daarin zouden ze vrede hebben. Hebben jullie? Dat is een goeie, hè? Pas als men de Heer dient, praktisch dient. En dat kan alleen onder het nieuwe verbond. En niet onder de wet. Dan zal men vrede hebben. Niet als men wedergeboren is, heeft men vrede. Ja, officieel wel, maar het betekent voor de mens meteen niks. Dat komt pas later. Men zal moeten leren daaruit te leven. Men zal moeten leren te leven uit geloof. Te leven uit genade, dag in dag uit. Niet genade alleen om één keer wedergeboren te worden. Maar genade om dagelijks uit te leven. Genade om God te kunnen dienen. Want daar heb je veel genade voor nodig. Zei de apostel Paulus onder andere. En wanneer men dat doet, dat geldt voor iedere gelovige. Wanneer men dat doet, zal men vrede hebben. En rust in het hart. Ik wil niet zeggen dat men het dan niet druk heeft, denk ik dan altijd meteen. Maar men zal vrede hebben, daar gaat het om. Dus genade en vrede worden, of zij u, vermenigvuldigd. Het zou namelijk moeten toenemen. En dan pakt de apostel inderdaad de draad op, want dit is niet anders dan afzender, geadresseerde. En wat ik dan altijd laconiek noemde, hartelijke groeten. Want het hoort erboven te staan, hè. Dat is het moeilijkste van een brief, vind ik altijd. Die hartelijke groeten, moet het zijn beste of lieve of waarde, dat kan ook nog, hè. Een hele boek heb je vol met van die titels, nou, zal dat maar zitten. Dit is altijd makkelijk, genade, zij u in vrede. Sommigen schrijven mij een brief en zetten dat er ook boven. Dat vind ik dan wel even wat overdreven, maar vooruit, hè. Maar waarom ook niet, hè? Anderen zetten er tegenwoordig boven, shalom, hè. Natuurlijk. Ja, echt waar, hoor. Of eronder. Kan allemaal, hè. Maar goed, maar dan begint de apostel zijn feitelijke brief in vers 3 en zegt, geprezen zij gelooft, hè? Niet in de zin van men gelooft in hem, maar men looft hem. Hè? Het is de vervoering van loven en niet van geloven. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Heb je dat God en Vader? Natuurlijk is het zijn God, maar het is ook zijn Vader. Dat wil zeggen dat Jezus Christus of de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. En dat wil weer zeggen dat hij de erfgenaam van God is. En de rest van het vers zegt dat we aan hem deel hebben gekregen en zijn leven hebben ontvangen. Dat is nogal wat, hoor, om dat in een paar woorden te kunnen zeggen. Maar gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Dat denk ik altijd, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat is ongeveer wat Peter schrijft, maar dit waren de woorden van Paulus. Maar die begint het vers net zo. En dat was Efeze. Maar het gaat hier echt over dezelfde dingen. En soms verdenk ik Peter ervan. Nou, dat doe ik meestal tegenwoordig. Ik verdenk hem ervan namelijk dat hij zich eerst verdiept heeft in alle Paulinische brieven. Zijn eigen uitdrukking trouwens, alle brieven van Paulus. En dat hij pas daarna deze eigen brieven geschreven heeft. Want ik ben van mening dat die brieven van Petrus helemaal niet zo oud zijn. Niet van die vroege brieven zijn uit de Nieuwtestamentische periode. Ik denk dat het late brieven zijn, omdat de apostel Petrus spreekt over alle brieven van Paulus. Dan moet hij er al heel wat op zijn naam hebben staan. En Petrus heeft ze kennelijk gelezen. En waar die brieven geadresseerd werden aan diverse gemeentes, zal toch wel wat tijd genomen hebben voordat Petrus op de hoogte was van wat Paulus aan andere gemeenten zoal geschreven had. Dus het lijkt mij tamelijk laat dat deze brief geschreven is. Maar aangezien er geen postmerk bij staat, er geen datum boven staat, maakt het dus geen bal uit. Dat zeg ik weer omdat sommigen eerst beginnen te zoeken naar wanneer is de brief geschreven en daar hecht men dan de betekenis aan. Er staat een datum boven, die maken ze eerst en daarna zeggen ze, dan moet die daar en daar over gaan. Ik vind het heel knap als je dat kunt bedenken, maar ik geloof er geen bal van. Men gooit maar wat, hè? Maar hier staat gewoon, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn barmhartigheid, een ander woord voor zijn genade, en dus door zijn nieuwe verbond, want barmhartigheid is ook een van die termen voor het nieuwe verbond, ons heeft wedergeboren. Hij heeft ons wedergeboren. Dus geschreven inderdaad aan wedergeboren mensen. Voor degene die zegt, er staat ons, dus de apostel spreekt over zichzelf en nog enige andere en niet over de geadresseerde, moet ik u zeggen dat in de volgende verse wel degelijk staat u. Dus dat kan niet missen. Hij bedoelt wel degelijk degene die al geadresseerd heeft in vers 2. degene die besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus. En hij zegt, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen, toekomstverwachting. Want sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. In de zin van een zekere en vaste toekomstverwachting. Dat is de Bijbelse en dus enige echte betekenis van het woord hoop. En het heet zelfs een levende hoop om de eenvoudige reden dat waar wij een vaste toekomstverwachting hebben, deze toekomstverwachting bepalend is voor alles wat wij doen en voor de wijze waarop wij leven, dan wel ons leven inrichten. De onzekerheid van de natuurlijke mens in zijn dagelijks leven vloeit voort uit het feit dat hij wel weet onderweg te zijn, maar hij weet niet waar naartoe, dat kan hij ook niet weten. En daarom weet je niet of je links of rechtsaf zal gaan. Weet je wel, in je leven moet je beslissingen nemen. Hetzelfde als dat je moet links of rechts. Maar als je niet weet waar je naartoe gaat, ja, hoe weet je dan of je links of rechtsaf moet? Weet je hoe dat gaat als je een vrouw een kaart geeft, een wegenkaart? Weet je hoe dat gaat? Die vergeet eerst te kijken waar je vandaan komt. Punt 2, vergeet te kijken waar je op dat moment bent. Punt 3, vergeet te kijken waar je naartoe moet. En dus je dan alleen nog maar streepjes staan en weet eerlijk niet of je links of rechts af moet. Is niet zo een halve zin. Dat is onderwerp van discussie in de pauze, denk ik dan. Maar waar we het nu over hebben, is dat je geen beslissingen kunt nemen als je niet weet waarheen je onderweg bent. En waar wij weten waarheen we onderweg zijn, weten we ook welke beslissingen wij zouden moeten nemen. De Heer bespreekt dit thema trouwens in Johannes 3, het laatste deel van Johannes 3. Nou, misschien is het al Johannes 4, maar ik dacht het laatste deel van Johannes 3. De Heer zegt, ik weet van waar ik kom en ik weet waar ik naartoe ga. Hij zegt, maar ik ben uit de hemel, maar jullie zijn uit de aarde. Je weet niet waar je vandaan komt eigenlijk, maar je weet zeker ook niet waar je naartoe gaat. En dus wordt het in je leven een puinhoop. Dat kan niet anders, er is niks anders op. En hoe langer je onderweg bent, hoe meer je tot ontdekking komt dat je in een doolhof verkeert. Dat heb je zo gauw nog niet door, maar na verloop van tijd wel. En dus de teleurstelling van zo lang onderweg en je komt nergens. Nee. Maar het kenmerk voor de gelovige is inderdaad dat hij is wedergeboren tot een levende hoop. Hij heeft een vaste toekomstverwachting en die is bepalend voor het praktische leven van de gelovige. En daarover handelt inderdaad heel de rest van deze brief. Daar laten we het eerst bij, want anders wordt de koffie koud en oud. Wij waren in 1 Petrus 1 bij de aanhef van de brief, waarbij de apostel zegt dat God, de Vader van onze Heer Jezus Christus namelijk, die God namelijk die ook Jezus Christus verwekt heeft en dus zijn Vader is, die heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En ik hoop dat de uitdrukking duidelijk is. Het is hoop, maar hoop doet leven, zegt het Nederlands gezegde, en terecht. Het is bepalend voor onze wandel. En dan staat er, heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, dat gaat over de toekomst, maar daarna weer over wedergeboren. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Want de gedachte is deze, dat wij door geloof, of toen we tot geloof kwamen, deel hebben gekregen aan nieuw leven, eeuwig leven, en dus zijn we wedergeboren. Maar het was en is het leven van Christus zelf. Of het was zijn bloed. Hetzelfde, zijn leven namelijk. Of het was zijn geest. Aan hem, aan zijn geest, de geest van Christus, aan hem hebben wij deel. Eigenlijk is het ook zo dat het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen niet zijn oorsprong vindt bij onze wedergeboorte, maar vindt zijn oorsprong bij de opstanding van Jezus Christus. Het is zijn leven namelijk. Zo goed als ons oude leven niet tot stand kwam toen wij geboren werden, maar ons oude leven is het leven van Adam, de eerste mens. Zo is het leven wat wij bij wedergeboorte ontvingen het leven van de laatste Adam, de tweede mens, of hoe je maar heet, Christus zelf. Zodat voor ons inderdaad de opstanding van Christus het belangrijkste is. Bovendien heet het opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. Maar er staat er niet voor niks natuurlijk. De gedachte bij deze uitdrukking uit de doden is dat hij opstond van tussen de doden uit, met zoveel mogelijk voorzetsels in de uitdrukking. Hè? Van tussen de overige doden uit, vooruit nog een paar bijvoeglijke naamwoorden dan. Hè? En dus met achterlating van de overige doden, want dit woord doden is inderdaad gewoon een meervoud. Eén dode, twee doden. En het is niet een verbuiging van het begrip dood, of een of andere naamvalsvorm, zoals sommigen schijnen te denken. Opstanding uit de dood was het, maar meer in bijzonder was het opstanding van tussen de overige doden uit. En dat is heel wat anders nog, hè? Heel wat meer nog. De gedachte is namelijk dat hij van tussen de doden opstond en daardoor werd hij de eerste. Want tot op heden is hij de enige die lichamelijk, althans, uit de dood opstond. Want de anderen stonden nog niet op. En dus is hij de eersteling der doden. De eersteling dergenen die ontslapen zijn. En daarmee ook de eersteling van een nieuwe schepping. De eerstgeborene dus. En degene met eerstgeboorterecht. En dus per definitie de koning en hoge priester van een nieuwe schepping. En dus van een nieuw verbond. Ja, nou ik erover nadenk. Er zijn er altijd die meteen zeggen. Hoezo heb je in een nieuwe schepping nog een hoge priester nodig? Nou, het hele punt is, Christus is hoge priester sinds hij een nieuwe schepping is. En sinds wij nieuwe scheppingen zijn, is hij onze hoge priester. Hij is hoge priester per definitie van een nieuwe schepping. Sommigen zeggen, die heb je dan toch niet meer nodig. Nou, God vindt van wel. Nou, daar gaat het maar om. En meer wil ik er nou toch niet van zeggen. Hij is eersteling, eerstgeborene, koning, hoge priester van een nieuwe schepping. En dan gaat de zin verder. Soms denk ik, hoe krijgt de man het voor elkaar? Weet je wel, die zogenaamd ongeleerde visser uit Galilea. Hoe krijgt hij het voor elkaar om zo'n zin in elkaar te construeren? Want het is nogal wat hoor. Je zal hem toch voor je eindexamen, redenkundig moeten ontleden, zeg. Hè? Dan ben je nog niet gelukkig. Maar goed. Het is geen visserslatijn. Maar het zijn wel grote woorden. Dat wel. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop stond er eerst. Dat wil zeggen, dat is de consequentie ervan, of een doel ervan, of daarheen leidt het, tot levende hoop. Waarna de vraag is, hoe heeft hij dat gedaan? Het antwoord is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarna krijgen we weer hetzelfde, want dat levende hoop heb ik net tamelijk filosofisch, zal ik dan maar zeggen, verklaard. In algemene termen, zo van, we hebben een vaste toekomstverwachting en die is bepalend voor ons leven nu. Dus heet het een levende hoop. Maar als je dat zo gauw niet volgt, en de apostel gaat ervan uit dat je het niet volgt, in zo'n tussenzin even. Voor dat geval zegt hij hetzelfde nog een keer en begint dus weer met tot. En zo opent vers 4. En vers 3 was wedergeboren tot een levende hoop. En vers 4, wedergeboren tot. En dan komt die levende hoop dus, want die wordt nou besproken. Of genoemd, uitgebreider en nauwkeuriger. Genuanceerder heet het tegenwoordig trouwens. Hè? Namelijk, hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, of wat, voor u. De heel simpele gedachte is wel eenvoudig mogelijk. Men wordt geboren opdat men erfgenaam zou zijn. Dat is het doel ervan. Waar er nog bij komt, dat de Bijbelse term geboren worden of zoiets en verwekken of hoe dat allemaal maar heten mag, al die synoniemen, die hebben niet slechts betrekking op een deel van het voortplantingsproces, maar hebben betrekking in ieder geval op heel de voortplanting, totaal, en zelfs inclusief wat wij dan maar noemen de opvoeding, want het begrip geboren worden is van toepassing op alles wat noodzakelijk is om een erfgenaam te brengen. En vandaar dat de term soms in de Bijbel wel heel snel gebruikt wordt. Dat ontgaat ons, want je went eraan. Er staat bijvoorbeeld, zij baarde een zoon. Hebben jullie? Zij baarde een zoon. Dat kan niet, ze baart een kind. En of het kind ooit nog zoon zou worden, ja, is een kwestie van jaren. Het zal nog moeten blijken. Toch staat het er dan, zij baarde een zoon. En als het er staat, gaat het natuurlijk over de geboorte als zodanig. Maar het idee daarachter is meteen, dat kind, die baby, zou tot zoon gesteld moeten worden. Daar dient het voor. En bij gelegenheid wordt de uitdrukking, ook die voor geboren worden, inderdaad gebruikt. Niet alleen voor de, wat wij de geboorte noemen, maar zelfs voor de aanstelling tot zoon. En dat is dan toch, nou, naar Joodse traditie, 12, 13 jaar later. En naar onze tradities is het nog later. Maar laat maar zitten, hè. Het is een wijdse uitdrukking. Uitdrukking die aangeeft dat niet alleen dat nieuw leven ontstaat, maar het geeft aan dat een erfgenaam gebracht wordt. Het brengen van een erfgenaam. Dus God heeft ons wedergeboren tot, ja, omdat we iets zouden erven, omdat we erfgenamen zouden zijn. Want dat is de bedoeling van het kind, moet erfgenaam worden. En aangezien het kind erf van de vader, staat officieel, in de Bijbel, sorry, in de Bijbel. Aangezien het kind erf van de vader, staat er dus gewoon, zij baarde hem een zoon. Waarbij ons het hem meestal ontgaat. Maar dat is de gedachte, zij baarde hem een zoon. Want de zoon die door de vrouw gebaard wordt, is bedoeld als erfgenaam van de vader. En dus zegt Petrus, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis. Als ik de bijvoeglijke naamwoorden weglaat, tot een erfenis. Waartoe zijn we kinderen van God? En dan niet meteen zeggen, omdat we van onze zonde verlost zouden worden, of omdat we behouden zouden worden, of zelfs dat we in de hemel zouden komen, want dat is niet zo. Waartoe zijn we kinderen Gods? Omdat we als kinderen Gods zouden opgroeien tot onze zoonstelling. Helaas wegvertaald met aanneming tot kinderen. Een uitdrukking die meer verhult dan dat het openbaart. Maar het gaat erom dat wij zijn kinderen Gods, opdat wij zonen Gods zouden zijn in de toekomst. En Petrus zegt dus, hij heeft ons wedergeboren tot een erfenis. Met weglating van al die woorden tussen zinnen. En die erfenis wordt genoemd een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Op het verschil van die uitdrukkingen ga ik nou niet in. Want de overeenkomst is natuurlijk toch belangrijker. En de overeenkomst is dat die erfenis inderdaad onvergankelijk is. Het is niet een erfenis die gegeten wordt door de mot of opgevreten wordt door de roest. Daar had de Heer Jezus het namelijk ooit over. Over zo'n erfenis. Daar had je niks aan. Maar dit is er een die vast ligt, een onvergankelijke erfenis. En van die erfenis staat dat die in de hemelen voor ons bewaard wordt of bewaard is. Het is toch hetzelfde? Zodat de gedachte is dat men in de toekomst die erfenis zal ontvangen. Begrijp je me goed? Er staat hier iets over een erfenis die in de hemel is. Maar daarmee is niet gezegd dat de gelovigen waarover Peter spreekt naar de hemel gaan. En maar daarmee is ook niet gezegd dat zij niet naar de hemel gaan. Er is gewoon helemaal niks over gezegd over die gelovigen. Er wordt alleen gezegd dat ze een erfenis zullen ontvangen. En de vraag is, waar is die erfenis nu? Niet, waar zal men die erfenis ontvangen? Maar de vraag is, waar is die erfenis nu? Nu dus. En het antwoord is, die is nu in de hemel en is of wordt daar nu bewaard. En voor zover deze woorden van toepassing zijn gewoon op de gemeente waarvan Petrus, maar ook wij deel uitmaken, is een duidelijke zaak. Wij zullen die erfenis ontvangen wanneer wij naar de hemel gaan. En dus naar onze erfenis. Wij gaan naar onze erfenis straks in de toekomst, lichaam. En voor zover deze brief van toepassing gebracht wordt op de gebeurtenissen in een volgende bedeling, na de opname van de gemeente, is heel simpel, de erfenis komt dan vanuit de hemel naar deze gelovigen toe. Dat is het enige verschil. Wij gaan naar onze erfenis en in de toekomst de erfenis komt tot hen. En in beide gevallen bestaat de erfenis uit het koninkrijk of een bepaald aspect van het koninkrijk, maar in ieder geval de dingen het koninkrijk betreffende. Lijkt me een duidelijke zaak. Wij gaan naar de hemel toe om deel te hebben aan de heerschappij van Christus in dat koninkrijk. En de gelovigen in de volgende bedeling leven op aarde. En het koninkrijk wat dan in de hemel is, dat is ook hun erfenis, zal komen uit de hemel naar de aarde. Heel simpel, moeilijker is het niet. En je zou in deze uitdrukkingen dus niet iets in moeten lezen weer wat er niet staat en waar Petrus helemaal niet over praat. Hij heeft het niet over hemels burgerschap van de gemeente. Dat heeft de gemeente wel, maar Petrus heeft het er niet over. Hij ontkent het ook niet. Hij zegt ook niets wat ermee in strijd zou zijn. Hij heeft het er domweg niet over. De gedachte is namelijk dat wij kinderen God zijn. En een levende hoop hebben, want wij zullen een erfenis ontvangen. Daarheen zijn wij onderweg. En de bedoeling is dat wij in afwachting daarvan leven in overeenstemming met die roeping, opdat we die erfenis ook daadwerkelijk zouden ontvangen, of opdat we loon zouden ontvangen, of hoe het maar heten mag, of opdat we tot zonen zouden gesteld worden, hoe je dat maar zegt. En dus gaat het erom, we zijn wedergeboren in het verleden, in de toekomst wacht ons die erfenis, waarna de apostel spreekt over het heden, terwijl wij nog in het vlees zijn. Opdat wij zouden, maar dat is de term van Paulus, zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En moeilijker is het niet. Waarna de apostel bovendien zegt, niet alleen dat die erfenis in de hemel voor ons bewaard wordt, maar in de volgende bijzin, tussenzin of de restant van de hoofdzin, dat ben ik ook nog niet achter. Hè? Maar daar zegt hij in vers 5, die in de kracht Gods bewaard wordt. Volgens mij is er een fout gemaakt, want achter u van vers 4 moet een komma staan. Maar ja, daar wordt de zin nog langer van, maar het is zo. Want die slaat terug op u. U, die. U die in de kracht Gods bewaard wordt. Want vers 4 spreekt over dat de erfenis voor ons bewaard wordt. Maar vers 5 zegt dat wij bewaard worden voor die erfenis. Hebt u dat? Dat zijn dus twee dingen. Ja, zo hoort het ook eigenlijk. Maar ja, interpunctie, daar moet je met een Nederlandicus over praten. Die zeggen, je doet maar. Maakt niet uit, zie maar, niet te veel commas gebruiken enzovoorts. Hè? En vooral vaak een punt, anders worden de zinnen zo lang. Nou, daar had Petrus nog nooit van gehoord en Paulus nog helemaal niet. Hè? Dus laat maar zitten. Maar volgens mijn juffrouw Nederlands, ik ben de naam vergeten, maar ze speelde zo leuk blokfluit in de derde klas op de lagere school. Zou er een komma achter gemoeten hebben. U die in de kracht Gods bewaard wordt. Vers 4 spreekt over de erfenis die bewaard wordt. Vers 5 zegt dat wij bewaard worden. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Door het geloof worden wij bewaard. Door geloof hebben we deel aan deze kracht Gods die ons bewaart. En dan, wij worden bewaard tot. Nou ja, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. We zijn wedergeboren tot een erfenis. Waartoe worden we dus bewaard? Ja, tot die erfenis gewoon. En dat staat er ook, maar weer met een andere term. Wij worden bewaard tot de zaligheid. En het is nou de gelegenheid niet, maar anders zou ik u uitgebreid laten zien dat het begrip zaligheid niet alleen gebruikt wordt in de Bijbel voor onze wedergeboorte en ons nieuwe leven als zodanig, maar net zo goed voor de erfenis die wij in de toekomst alsnog hopen te ontvangen. Dat heet ook zaligheid. Zo is het alleen maar. Werkt u, we hebben erover gesproken naar aanleiding van Filippenzen. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven? Waarbij de apostel niet zegt, je moet werken omdat je, om wedergeboren te worden, maar zegt, nu je wedergeboren bent, is de bedoeling dat je je lichaam in dienst stelt van de Heer zelf, opdat je daardoor zaligheid zult ontvangen in de toekomst. En hij doelt daarbij op het loon, of zoals het ook genoemd wordt, de erfenis. Hè? De vergelding der erfenis, heet het dan. Goed. Dus u die in de kracht God bewaard wordt, door het geloof overigens, tot de zaligheid die bereid is of gereed is of gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Want in de toekomst zal onze erfenis geopenbaard worden. Maar nou even de vraag. Wie zal geopenbaard worden? Om het makkelijk te maken. Eerst even. Wie zal geopenbaard worden? Goed, de vraag meteen. Wat zal geopenbaard worden? Wat is er nu verborgen, wat in de toekomst zal geopenbaard worden? Ik doe even Petrus helemaal weg zo, wat zal er. Hè? Kijk, dat helpt, dan krijg ik het goede antwoord. Het koninkrijk. Toch? Dat is de normale, de gangbare Bijbelse gedachte. Christus is verborgen, maar meer in het algemeen. Zijn koninkrijk is verborgen en zal in de toekomst geopenbaard worden. Nou, daar heeft hij het ook over. Uiteraard. Want wat is er gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd? Wat zal er in de laatste tijd openbaar worden? Dat is makkelijk genoeg, hè? Het koninkrijk van Christus. Zodat de vraag is, waaruit bestaat onze erfenis? Het koninkrijk, zie je het? Toch? Dus gewoon netjes lezen, zorgvuldig lezen. Wedergeboren tot een levende hoop. Tot een onbevlekkelijke, onvergankelijke erfenis. Gewoon zaligheid heet het in de derde instantie. En dan wordt er gezegd die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Maar vers 4 zei al, een erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Maar u begrijpt toch wel dat het precies hetzelfde is. Bovendien, waaruit bestaat de erfenis van de Heer Jezus? Dat is een erfenis. Wat erft hij? Op grond van zijn aanstelling tot zoon, wat ontvangt hij? Zijn koninkrijk toch gewoon? Het koninkrijk beërven, daar gaat het toch om? En waar wij, dan neem ik Paulus voor het gemak, waar wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, en bovendien in de hemel, wat erven wij dus, als we tot zonen worden aangesteld? Het koninkrijk. Maar het heet hier gewoon de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Maar het is gewoon het koninkrijk. Nou ja, gewoon. Zo gewoon is het niet natuurlijk. Maar al redenerend is het heel gewoon, ja. Inderdaad. Het koninkrijk zal in ons geopenbaard worden. En zo goed als de gemeente het koninkrijk zal erven, de gemeente als geheel zal dat is in ieder geval zeker, omdat wij met Christus zullen delen in zijn heerschappij in het koninkrijk, zo goed zal ook Israël in de toekomst, het eerste volk der onder de volkeren, het eerste volk wat tot geloof zal komen, Joods in eerste instantie, zo goed zal ook dat volk het koninkrijk erven, want het zal inderdaad naar aardse begrippen althans een Joods koninkrijk zijn. Gaat net zo goed. Dat er verschil is tussen de gemeente in zijn hemelse positie en Israël in zijn hoge aardse positie, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar hier wordt het verschil domweg niet gemaakt. Het gaat om het algemene beginsel dat de gelovigen inderdaad, althans de eersten, inderdaad delen in dat eerstgeboorterecht. En dat geldt voor de gemeente in onze dagen, dat geldt voor de Israël straks in de toekomst. En daar gaat het maar om. Want over de hemel wordt niet gesproken, over aarde wordt niet gesproken, maar gewoon over deze algemene beginselen. Dus in de toekomst zal het koninkrijk openbaar worden. Of zoals het in Romeinen 8 staat, laat ik maar weer eens, het is een belangrijk vers uit het hoofd citeren, dan ben ik aardig weer terug in Petrus, daar staat, wij houden het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd, want daarover gaat hier het volgende vers, vers 6. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd, Romeinen 8 vers 19, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat zal er dus geopenbaard worden? Heerlijkheid en dus koninkrijk. De woorden staan vaak gewoon tegen elkaar aan in appositie. Dat wil zeggen, ze hebben gewoon dezelfde betekenis. Heerlijkheid, namelijk koninkrijk. Of zijn heerlijk koninkrijk. Dat is ook een aardige. Of wij ontvangen zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat betekent, we worden wedergeboren, maar we ontvangen bovendien ook nog die hoge positie in het koninkrijk. Heerlijkheid dus. Dat is een andere term daarvoor. Bovendien, wat het koninkrijk is voor een koning, dat is een hertogdom voor een hertog. Dat durven wij niet meer zeggen. Dat is de heerlijkheid voor een heer. Dat is het. Ja, er moeten in Nederland nog heerlijkheden zijn, maar ik ken ze niet bij naam. Dus ik zou het niet kunnen zeggen. Maar het bestaat inderdaad, ja. Je kunt een, hoe heet het, een markiesdom, bestaat dat ook of niet? Dank u zuster. Ik vraag er even om, ik hoop het te onthouden. Hè. Vraag het me voor de volgende keer. Een markiezaat. Dat is wat met een T, hè? Ja. Nou ja, enzovoort, hè. En zo heb je nog een bisdom natuurlijk. Wel aan de ziekte. Parochie. Kan het ook of niet? Dat kan geloof ik niet, hè. Maar heerlijkheid is het koninkrijk van een heer. Daar komt het in de praktijk op neer, hè. Nou staat er. In de laatste tijd zullen deze dingen geopenbaard worden. In welke gij u verheugt, dat wil zeggen in die zaligheid, of in die hoop, of in die erfenis die voor ons bewaard wordt, verheugen wij ons. En als dus Paulus schrijft, verblijdt u in de Heere, wederom zeg ik u verblijdt u, waarom verblijden we ons dan? Omdat wij, dit was Filippenzen, en dus ik ga verder in Filippenzen, omdat wij uit de hemel de zaligmaker verwachten, die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk, hebben we die? Heerlijk lichaam. Zie? Nou ja, vele schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Maar dan, in welke gij u verheugt, nu een weinig, en de vertalers hebben erbij gezegd dat de bedoeling is een weinig tijds, een korte tijd dus. Dat is het wel vaker, hè. Hetzelfde als dat er van de Heer Jezus staat dat hij een weinig beneden de engelen gesteld is. Dat is niet een klein beetje beneden de engelen, dat is voor korte tijd beneden de engelen. Uit Hebreeën en Psalm 8 natuurlijk. Maar hier ook, in welke gij u verheugt nu korte tijd, zo het nodig is, want het is niet altijd nodig. Bedroefd zijnde, dat wil zeggen, we zijn misschien niet allemaal bedroefd. Soms denk ik, nou, dat komt nog wel. Moed houden, zuster, dat komt. Nou, laat maar zitten. Hè? Maar het zou kunnen. Maar in ieder geval, wij verheugen ons. En tegelijkertijd zijn we wellicht, voor korte tijd, langer dan ons leven kan het niet zijn en het schijnt kort te zijn. Hè? Zijn we bedroefd door menigerlei verzoekingen. Maar, broeders, acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Maar dat was Jacobus 1. Zodat je soms denkt, zou Petrus ook eerst die brief van Jacobus ook nog gelezen hebben? He? Want hij zegt precies, maar ook precies hetzelfde. En wat ik toen bij Jacobus gezegd heb, was dat Paulus precies hetzelfde zegt. In Romeinen 5, in bijzonder, maar op vele plaatsen ook. He? Dus weliswaar verzoekingen en daarom bedroefd, maar niettemin verblijd omdat we onze hoop gesteld hebben. Niet op de tegenwoordige dingen onder de zon, maar die van daar straks. Maar daar hebben we het over gehad toen we prediken bespraken. Enige jaren geleden aan deze plaats. He? Dus bedroefd zijn er wellicht, maar de apostel doet hetzelfde als wat Jacobus deed. Hij noemt eerst verzoekingen, net als in Jacobus 1 vers 2. Maar daarna gebruikt hij een ander woord, een positiever woord, voor precies hetzelfde. Hij noemt het vervolgens meteen beproeving. Net als in Jacobus 1 vers 3. Want het is verzoeking, dat is talelijk negatief, proberen iets kapot te krijgen. Maar daarna heet het beproeving, dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar nou heeft het tot doel om dingen te testen. Heb je dat? Je kunt met een hamer op de dingen slaan om te kijken hoe sterk ze zijn. Je kunt het ook doen om ze bewust te vernielen. En wat het verschil is, weet die hamer heus niet. Maar de duivel verzoekt ons, want God verzoekt niemand, dat weet u toch, hè? Nee, dat stond ook in Jacobus. Maar goed. De duivel verzoekt ons, maar van Gods standpunt uit wordt het beschouwd als beproeving. En er komt er nog wat anders bij. Aangezien wij geen dode materie zijn, maar levende wezens, zal die beproeving, deze verzoeking, het lijden, zal ons sterker maken. Want zo gaat dat in het leven. Bij alles wat leeft. Dat weet je toch ook, hè? Ontstaat oefening en daar word je alleen maar sterker van. En dat is maar waar het om gaat. Zodat die verzoeking beschouwd moet worden als beproeving en niet alleen maar als een test van ons geloof, maar juist daardoor wordt ons geloof gebouwd, wordt het ontwikkeld enzovoorts. Als je in de sport wat wil bereiken, dan moet je niet bang zijn voor pijn. Dan moet je dagelijks trainen en trainen is niks anders dan jezelf afbeulen. En zoveel mogelijk pijn verdragen, dat is eigenlijk de gedachte. Je moet een beetje masochist wezen, denk ik altijd. Dat is zo, jawel. Om dat te kunnen. Want daar wordt men sterk van. Nou, zo is het in beginsel met het leven van de gelovige ook. Hij wordt verzocht. Er is niks mee mis. Wij zouden het echter niet zien als verzoeking. En dus meteen de duivel de schuld geven. Waarom ook? We zouden hem niet zoveel eer geven. Wij zouden het zien als beproeving. En volgens Paulus en Jacobus, maar kennelijk ook via Petrus, zouden wij er zelfs blij mee moeten zijn, omdat juist daardoor wij gebouwd worden in geloof en dus geoefend worden. En dat is de bedoeling. Opdat de beproeving uw geloofs, een beproeving die veel kostelijker is dan de beproeving van het goud, en dat vergaat ook nog, hè? Maar het wordt door u beproefd, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Het is verzoeking en die komt van de duivel. Maar we zouden het beschouwen als beproeving en het leidt tot lof en eer en heerlijkheid in de toekomst. Zodat zelfs die dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat was natuurlijk weer Romeinen. En het zal bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. Dat wil zeggen, het zal blijken of het zal geopenbaard worden in de openbaring van Jezus Christus. En uiteindelijk betekent dat natuurlijk straks bij zijn wederkomst. Want als de erfenis openbaar wordt, het koninkrijk, dan is dat omdat de koning openbaar wordt. En bij die gelegenheid zal blijken wat die verzoeking, namelijk die beproeving, in onze levens voor uitwerking gehad heeft. En dan zegt de apostel, ja, we zien dat weliswaar niet. Vers 8. We zien de erfenis niet, namelijk het koninkrijk. We zien ook de koning niet. Maar niettemin hebben wij hem lief, en zijn koninkrijk dus ook. Christus namelijk, de welke gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt, en in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Want de gedachte is dat dit kenmerkend is voor het leven van een gelovige. Hij wordt mede door de beproevingen, wordt hij gedwongen zijn verwachting, zijn hoop te stellen op de openbaring, zeg maar wederkomst, maar op de openbaring van de Heer Jezus Christus. En bij die gelegenheid zullen wij heerlijkheid ontvangen, zullen wij loon ontvangen, zal blijken hoe die beproeving inderdaad medegewerkt heeft tot lof, eer en heerlijkheid van Christus. En daarvoor zijn we hier nu, voor dat doel. En het gaat er juist om dat we zouden geloven terwijl wij niet zien. Hè? Niet zien.